Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het boek van de Psalmen. En we lezen Psalm 32. Psalm 32 is de schriftlezing.
Psalm 32. Een onderwijzing van David. Wel gelukzalig is hij wiens overtredingen vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die in de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen den ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap veranderde in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonden. Hierom zal u en ieder heilig aanbidden in vindenstijd. Ja, in de overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij in verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, welk geen verstand heeft. Welk muil men bereidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddelozen heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart.
Vandaag, maar ook volgende week zondag, tijdens de bediening van het avondmaal, willen we luisteren naar Psalm 32. En vanmorgen willen we dan in het bijzonder luisteren naar de versen 3 tot en met 5. Psalm 32, de versen 3 tot en met 5 als tekst voor de prediking van vanmorgen. Daar schrijft David, toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, spreekt ons van Davids getuigenis van Gods genade. God vergeeft de zonde. En we letten op drie lijnen vanmorgen hier in onze tekst. Allereerst op de verzwegen zonde. David verzwijgt zijn zonde. In de tweede plaats de beleden zonde. David belijdt zijn zonde voor God. En in de derde plaats de vergeven zonde. God vergeeft de zonde. Dus Davids getuigenis van Gods genade. Verzwegen, beleden en vergeven zonde. Psalm 32, ja, dat is een psalm. Maar het begin van deze psalm laat zien waar die psalm voor bedoeld is. Het is een onderwijzing. Nu, dat vind je bij meerdere psalmen. En dat betekent dat David deze psalm heeft geschreven niet alleen om de Heere te loven en te danken voor zijn vergevende genade, dat natuurlijk ook, maar hij heeft deze psalm ook gedicht om ons te onderwijzen. Om ons te laten zien wat nodig is, ook in ons leven. In vers 8 lees je dat ook en daar zullen we volgende week in de nabetrachtingsdienst met elkaar nog wel verder over nadenken. Ik zal u leren van de weg die u gaan zult. En wat is het onderwijs nu van David in deze psalm? Wat wil hij ons leren als wij deze psalm lezen en als we deze psalm zingen? Wat is de bedoeling van de Heilige Geest om Psalm 32 een plek te geven in het psalmboek, zodat we nog eeuwen later deze psalm zullen zingen? Wat is het onderwijs wat in deze psalm ligt? Nou, dat is eigenlijk wel duidelijk. Aan het begin van deze psalm zegt David, wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven is, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Wel gelukzalig is die mens die vergeving ontvangt. Wel gelukzalig, dat is natuurlijk een wat ouderwets woord. Maar dat is een woord wat eigenlijk wil zeggen, wanneer ben je nou echt gelukkig? Nou, daar kun je heel verschillende antwoorden op geven. En je kunt in gedachten misschien wel iets nemen waarvan je zegt, nou, als ik dat bereik in mijn leven, dan ben ik echt gelukkig. En vul dat maar even voor jezelf in. Wanneer ben je nou echt gelukkig hier op aarde? David zegt, die mens is echt gelukkig. Van wie de zonde vergeven is. Was dat ook het antwoord wat u en jij in je gedachten had op die vraag, wanneer ben ik nou echt gelukkig? Ik ben echt gelukkig wanneer mijn zonden verzoend zijn. Wanneer ik weer in gemeenschap met God mag leven. Omgang met God mag hebben. Tot zijn kind ben aangenomen en mag leven in vreugde voor zijn aangezicht. David zegt, daar wordt een mens echt blij van. Het is niet voor niks dat hij aan het einde van de psalm dat ook zegt. Verblijd u in de Heere en verheugt u en zing vrolijk. Dus dat is wat David wil laten zien hier in deze psalm. Het echte geluk, de echte blijdschap, de grootste blijdschap die je op aarde kunt beleven. Dat is de vreugde om de vergeving. Dat God je weer aanneemt om Jezus wil, tot zijn kind. Dat je voor hem mag leven. Dat je de zegen mag ontvangen van het koninkrijk der hemelen. Nu en tot in eeuwigheid. Dus dat is het onderwijs in deze psalm. De noodzaak van de vergeving en de rijkdom van de vergeving. We hebben allemaal vergeving nodig om echt gelukkig te zijn. Ja, niet dat we onszelf zonde vergeven, maar dat God mij de zonde vergeeft. Dan alleen ben ik gelukkig. En als ik geen vergeving van God ontvang, dan ben ik niet zalig. Dan ben ik rampzalig, zegt de Bijbel. Maar wanneer je die vergeving ontvangt, dan kun je je geluk niet op. Dan stroomt er een vrede in je ziel die alle verstand te boven gaat. En dat is wat David wil laten zien hier in Psalm 32. Hoe rijk het is om van vergeving te mogen leven. Dat God je zonden vergeeft om Jezus wil. En dat is nu waar we vanmorgen ook in deze voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal samen naar willen luisteren. En dan in het bijzonder naar de versen 3 en tot en met 5. Want daarin vind je weergegeven hoe je tot die rijkdom van de vergeving komt. Hoe je mag ervaren dat God ook jou de zonde vergeeft. In welke weg God dat doet. Je zou kunnen zeggen vers 1 en 2, en daar kom ik volgende week nog wel weer even op terug. Dat heeft ook alles te maken met de versen 3 en 5. De versen 1 en 2 zijn eigenlijk een samenvatting van dat machtige heil dat God schenkt aan zijn volk. De rijkdom van de vergeving van de zonden. Maar in de versen 3 tot en met 5... daar vind je eigenlijk de weg getekend hoe je aan die rijkdom komt. Hoe je wel gelukzalig wordt. Eigenlijk geeft David dat ook al wel aan het begin van deze psalm. Wel gelukzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. Misschien is u dat al opgevallen dat erbij staat. Deze psalm die begint met de woorden, wel gelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. En dan in vers 2, in wiens geest geen bedrog is. Wat heeft dat met vergeving te maken? Nou, bedrog belemmerde juist de omgang van de Heere met David. Bedrog vormde een blokkade voor David. Om met God te leven, om de gemeenschap met God te kennen. David was een kind van God. En de meesten die denken bij deze psalm als achtergrond, wanneer David deze psalm geschreven heeft, aan de geschiedenis van David met Bathseba, die buurvrouw weet u wel, met wie hij naar bed ging, die zwanger van hem werd, en Uria, de man van Bathsheba, die David op een hele listige manier uiteindelijk om het leven liet komen aan het front in de strijd tegen de vijand. Het is heel goed mogelijk dat dat de achtergrond is van deze psalm. Het zou ook kunnen dat er ook andere situaties waren in het leven van David. Maar laten we in ieder geval maar bedenken dat het niet alleen om deze ene zonde gaat die David dan hier speciaal in gedachten zou hebben als het gaat om Psalm 32. Want uiteindelijk elke zonde is zonde tegen God. Want dan zou je vanmorgen misschien kunnen denken, nou ja, David, dat is toch wel heel erg, hè, wat je gedaan hebt met Bathsheba en met Uria. En dan blijft het toch op een afstand bij ons, omdat we misschien dan zelf nog denken, ja, maar zulke dingen doen wij niet en zulke zonden zijn er bij ons niet. Zonde is zonde, welke zonde dat dan ook is. En het is bedrog wanneer wij onze zonde verbergen, niet eerlijk belijden. Het eerste woord dat David hier voor zonde gebruikt, dat is misschien wel goed om dat even met elkaar na te gaan, dat is het woord dat hij in vers 1 gebruikt, de overtreding. Wat is overtreding in het Hebreeuws, in het grondwoord? Dat is zonde vooral als opstand tegen God. Rebellie. Je hebt soms in een land dat er ineens een groep mensen is die willen een staatsgreep plegen. Een rebellenleger die optrekken naar de hoofdstad om de regering omver te werpen. Ze erkennen het gezag van de regering niet meer. Nou, dat is eigenlijk wat dat woord overtreding wil zeggen. En als het gaat om God, dan betekent dat dat je niet het gezag van God meer erkent en accepteert. En dat je je eigen weg wil gaan. Je onttrekt je aan God uit vijandschap tegen God. Dat is het woord overtreding. En het tweede woord wat David in vers 1 gebruikt, het woord zonde, dat is het algemene woord dat voor zonde in de Bijbel gebruikt wordt. En dat is ook een woord dat, als we dat op de catechisatie proberen uit te leggen, dan doen we dat met de woorden het doel missen. Je mist het doel. Nou, denk eens aan een voetballer, hè, die de gelegenheid krijgt om via een strafschop in het doel te schieten. Hij krijgt een grote kans. Maar als hij er hoog overheen schiet, dan mist hij het doel. Nou, dat is zonde. Wij missen het doel dat God met ons voor heeft, namelijk om tot zijn eer te leven, om in overeenstemming met zijn geboden te leven. En dan het derde woord wat David hier gebruikt, dat is het woord ongerechtigheid. En dat woord dat geeft aan dat iets onbruikbaar is geworden, omdat het krom getrokken is, omdat het niet meer recht is. Een beugel kan zo verbogen zijn, zo krom getrokken zijn, dat je die niet meer kunt gebruiken. Nu, dat is ook een woord dat laat zien dat wij in ons leven dingen doen die krom zijn in de ogen van God. Het is niet meer recht. En we kunnen dat ook niet meer recht trekken en recht krijgen. Nu, die woorden gebruikt David als het gaat om zonde. En in vers 5, bij de belijdenis van zijn zonde, gebruikt hij ook deze woorden. Maar tot die belijdenis in vers 5 komt David niet vanzelf, niet automatisch. En dat moeten we vanmorgen even heel goed in de gaten hebben bij het lezen van deze psalm. David zegt, er was bedrog in mijn hart. En dat is, ik verborg mijn zonde. Ja, dat is wat wij van nature doen. De zonde verbergen. Ja, het is niet zo fijn om eerlijk te zeggen dat je iets gedaan hebt wat niet mocht, jongens en meisjes. Misschien gebeurt het jullie ook wel eens dat je eens een keer iets gedaan hebt wat niet mocht en dan kom je thuis en dan vraag je vader of moeder, heb jij dat gedaan? En dan ben je in eerste instantie geneigd om te zeggen, nee, dat heb ik niet gedaan. Of dat heeft een ander gedaan. Of we hebben altijd de neiging om onze zonden te verbergen. Voor God en voor de mens. En David wist uit ervaring waar hij over sprak. Want als je er inderdaad van uitgaat, hè, dat de geschiedenis van Bathsheba en Uria op de achtergrond speelt bij deze psalm, dan zie je dat ook bij David, dat hij bezig is geweest om God en mensen te bedriegen. David wist natuurlijk heel goed dat het verkeerd was om met zijn buurvrouw naar bed te gaan. Maar hij verzweeg die zonde tegenover God. Hij probeerde het te bedekken. Toen Bathsheba zwanger was, toen bedacht hij een list. En wat was die list? Eerst Uria terug laten komen. Zodat Uria een aantal weken thuis was bij Bathsheba en de zwangerschap toegeschreven zou kunnen worden aan Uria. Maar Uria, zo plichtsgetrouw als die was, die wilde dat niet. Die is aan het front gebleven. En toen heeft David wat anders bedacht. En heeft hij de boodschap doorgegeven aan de leidinggevenden van het leger dat Uria aan het front vooraan moest staan. Met de grote kans dat hij in de strijd sneuvelde. En zo is het gebeurd. En als dan de boodschap van de dood van Uria komt, dan weet David natuurlijk heel goed wat de aanleiding daarvan is. Maar wat doet David? Met een stalen gezicht zal hij gezegd hebben in het overleg met zijn generaals: ja, zo gaat dat nu eenmaal in een oorlog. Er sneuvelen mensen. Maar in zijn geest was bedrog. En dat heeft David geweten. Misschien merk jij dat ook wel als je iets verkeerd doet, zondigt of liegt. Dan is er zoiets als een stemmetje in je dat zegt, ja, je weet wel dat je nu niet eerlijk bent, hè. Je kunt twee dingen doen. Je kunt daarnaar luisteren en eerlijk worden, maar je kunt er ook geen aandacht aan geven. En dat laatste, dat deed David. Hij gaf daar geen aandacht aan. Hij zweeg, zegt hij in onze tekst. En toen hij zweeg, toen hij zijn zonde niet eerlijk voor God beleed, toen merkte hij ook de gevolgen. Hij brengt dat op een hele oud-testamentische, oosterse manier onder woorden. En mijn beenderen werden verouderd, mijn beenderen teerden weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag, mijn levensvocht veranderde in zomerdroogte. Het maakt in ieder geval duidelijk dat David het niet gemakkelijk had toen hij zweeg. Hij voelde dat er een blokkade was ontstaan tussen God en hem. Maar hij bleef zwijgen. Die stem van God in zijn geweten bleef spreken, maar hij leefde er overheen. En misschien heeft hij er wel lichamelijke klachten van gekregen. Zoals hij dat hier eigenlijk omschrijft in die beeldende taal. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat kan wel. Een mens is lichaam en ziel. Je kunt in je geest soms zo bezet zijn met dingen dat het lichamelijke klachten veroorzaakt. In ieder geval, in het hart van David maakte zich een innerlijke onrust van hem meester, waaraan hij niet toe wilde geven dat hij zelf daar de oorzaak van was. Door zijn zonde, door zijn bedrog. En later, nu hij erop terugkijkt, ziet hij Gods hand erin. Hij zegt, het is Gods hand, het is Gods genade geweest dat ik in mijn zwijgen geen geluk vond. Stel je voor dat ik er niet onrustig bij ben gebleven. Stel je voor dat ik het niet meer voelde. Dan zou een mens doorgaan en er overheen leven. Concrete zonden, verstorende verhouding tussen God en David. Hoe gaan wij met onze zonden om, gemeente? Dat is een vraag op deze voorbereidingszondag. Misschien zegt u wel, ja, moet het daar nou over gaan op een voorbereidingszondag? Moet het niet veel meer over de zegen en de vreugde van het avondmaal gaan? David zegt, ik wil je onderwijzen. De Heilige Geest wil u en jou onderwijzen. De vreugde ontvang je alleen wanneer je oprecht wordt voor God. Als er in je geest geen bedrog is. Wanneer we eerlijk worden voor God. En dat is niet iets wat ons mensen ligt. Kijk maar naar Adam en Eva in het paradijs als ze gezondigd hebben. En de Heere naar hen toe komt en vraagt naar wat er gebeurd is. Dan zegt Adam, de vrouw die u mij gegeven hebt. Dus hij wil niet erkennen dat hij zelf schuldig is. En wat zegt Eva? De slang die heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Dus zij geeft de slang de schuld. Wij willen niet eerlijk zijn. Voor God. We zijn er meester in om onze zonden te camoufleren en te bedekken en te verbergen en ze te verzwijgen. Ja, je kunt de zonde ook ontkennen als je God niet kent. Dan is zonde geen zonde. Ja, we zijn natuurlijk wel allemaal mensen met gebreken en met zwakheden. Leven we nog zo? Dat zonde niet echt zonde voor ons is. Dan ligt ook in deze psalm voor ons een onderwijzing. Om te luisteren naar wat God zonde noemt in zijn woord. En je daardoor te laten leiden. Maar het kan ook op een andere manier, op een wat subtielere manier. Dat je de zonde ontkent. Terwijl je diep van binnen weet dat het niet goed zit. Maar dat je er niet aan wilt om daar open en eerlijk in te zijn voor God en voor elkaar. En je drukt de gedachten aan zonden weg. Omdat dat sombere gedachten zijn. Je legt je geweten het zwijgen op. En het kan zelfs zo zijn dat je zo je geweten het zwijgen oplegt, dat je niet eens meer beseft wat zonde is. En dat je geen besef meer hebt van wat je met zonde doet. We zeggen wel eens, die man heeft geen geweten. Nou, dan gaat het natuurlijk om hele erge dingen die iemand doet. Dat je zegt, hoe kan iemand dat nou doen? Als je nog iets van een geweten hebt, dan zou je dat toch niet doen? Ja, we kunnen wel naar zulke mensen kijken. Maar hoe functioneert ons geweten? Ons geweten dat toch gevormd is door het woord van God en door de geboden van God. Leggen we dat het zwijgen op? Verdringen we onze schuld? Of verwijzen we heel makkelijk naar een ander? Een ander de schuld geven? Of een deel van de schuld geven? Of te zeggen, ja, ik heb dat wel gedaan, maar je moet eigenlijk kijken naar wat erachter ligt. Waarom ik dat gedaan heb? Om de aandacht van jezelf af te leiden en niet als de schuldige openbaar te komen. Of maken we onze excuses? Ja, zo zijn we nou eenmaal. Dat kun je natuurlijk ook op een hele vrome manier zelfs in de kerk doen. Dat je zegt, we zijn natuurlijk allemaal zondaren. En we zijn allemaal verdorven. En we zijn allemaal mensen die het niet meer kunnen en die niet meer goed kunnen doen. Maar als dat een excuus gaat worden om de zonde eigenlijk als het ware wat te verbergen en niet eerlijk voor God te belijden, dan ga je er helemaal de verkeerde kant mee op. Ga er niet oppervlakkig mee om, gemeente. Dat we zondaren zijn. Laten we het ook niet algemeen houden. Laten we het ook niet vaag houden. Kijk, de Heer Jezus leert ons bidden. Vergeef ons onze schulden. En je kunt natuurlijk 's avonds prachtig dat gebed bidden en dat zinnetje bidden, vergeef ons onze schulden. Maar noemen we ook heel concreet onze zonden in onze persoonlijke gebeden bij de naam? Gaan we na ook op een dag wat onze concrete zonden zijn? Die hoogmoed waarmee ik die ander benaderde en deed alsof die toch wel wat minder is dan ik ben. Die roddel waaraan ik meegewerkt heb tijdens de koffie. Die zondige begeerte die in me opkwam. Die jaloersheid. Dat die ander toch wel iets meer had dan ik heb. Het zijn niet alleen de zonden die er in het leven van David op dat moment speelden. De seksuele zonden. Al kunnen dat ook geweldige machten worden. Ook in ons leven. De begeerte. Om een ander dan je eigen man of vrouw te hebben en te bezitten. de zonde dat je iemand gekwetst hebt door je woorden, beschadigd hebt. Misschien ook wel niet alleen door woorden, maar zelfs ook door daden. En je wilt dat toedekken. En je hebt er wel een uitvlucht voor. Wanneer onze zonden vaag blijven, ook voor onszelf, gemeente, dan wordt de genade van God ook vaag. En dan wil ik u toch vanmorgen maar onder de aandacht brengen, dat u zich dan maar eens ernstig af moet vragen of je werkelijk van genade leeft. Want genade maakt eerlijk, zegt David. Genade maakt oprecht. Als er bedrog is, dan is dat een blokkade tussen God en u. Dat kan ook zijn als het gaat om het heiligavondmaal volgende week zondag. Welke zonden zijn er tussen God en u, die niet beleden zijn, die u verbergt, die ergens in een achterkamertje ver weggestopt zijn, misschien wel met de gedachte, de mensen zien het toch niet en de mensen weten er ook niet van. Maar u denkt toch niet dat God dat niet ziet. Misschien zijn we wel meer bang dat mensen het weten dan dat God het weet. Want God ziet het. En als je dat verbergt, bedrieg je God. De apostel Johannes gaat nog een stapje verder. Weet u wat hij zegt? Dan maak je God tot een leugenaar. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Want dat is eigenlijk, als je de zonde voor God niet beleidt. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf. En de waarheid is om ons niet. En wij maken God tot een leugenaar. Toch iets om over na te denken vanmorgen op deze voorbereidingszondag. Hoe staan we tegenover God? Hoe staan we tegenover elkaar? Als David in die positie terecht kon komen, dat hij zweeg over zijn zonde en niet beleid. Wie ben ik dan? Ben ik er dan te goed voor? Ik niet. En ik denk u en jullie ook niet, als je heel eerlijk bent. Je kunt geen gemeenschap hebben met God en ondertussen de zonden aan de hand houden en niet beleiden en verzwijgen voor hem. Zo kun je niet aan het avondmaal gaan. Daarom is zelfonderzoek nodig op een voorbereidingszondag. Opdat dat zwijgen van ons doorbroken wordt. Want concrete zonden houden de gemeenschap met God uit uw hart. Als je ze niet oprecht beleidt voor God. En je ziet hier, en dat vind ik eigenlijk wel het aangrijpende, gemeente. Als je daar weer over nadenkt. Dat juist David, de man naar Gods hart, die al vele jaren koning was en de Heere van jongs af aan diende. Dat hij in zo'n situatie terecht is gekomen. Dat hij zijn zonden bleef verzwijgen voor God. Je kunt de Heere dus lang kennen. Veel van hem gekregen hebben. Veel met hem beleefd hebben. Maar je kunt weer in zo'n situatie terechtkomen. Dat je van de weg afraakt. En dan kun je het niet ermee doen dat God altijd al je God en vader geweest is. Misschien heeft dat David ook wel gedacht. Ja, maar ik ben koning geworden. Ik ben de gezalfde des Heren. Wie maakt me wat? Ja, maar zo kijkt God niet naar David. David moet op de knieën komen. Of om het met de woorden van het Nieuwe Testament te zeggen. Daar schrijft de apostel in een van zijn brieven. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. In Efeze 4 staat dat. En dan moet u maar eens even nakijken welke zonden daar allemaal genoemd worden. Waardoor je de Heilige Geest kunt bedroeven. Dan trekt de Heilige Geest zich terug. Omdat hij er verdriet over heeft. Dat je zonden toelaat in je leven. En dat je zonden verzwijgt in je leven. En doet alsof dat helemaal niet erg is. Als een mens gaat zwijgen tegenover God. Zijn zonden verzwijgt. Dan zwijgt God ook. Dan spreekt hij niet meer van vrede, van heil en van genade. Is er misschien vanmorgen iemand in de kerk of die meeluistert? Die zegt, ik zit in zo'n periode dat ik eigenlijk weinig meer merk van God. Terwijl ik zoveel van God ontvangen en genoten heb in het verleden. Het is allemaal wat vlakker geworden. Het is allemaal wat dor geworden in mijn geestelijk leven. Dat kan. Eén van de oorzaken zou dit kunnen zijn. Het is misschien wel goed om jezelf erop na te gaan. En te bidden, Heere, doorgrond mij. En ken mij. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Onbeleden zonden beroven je van de vrede met God. Van het beleven van de gemeenschap met God. David zegt in Psalm 32, toen ik zweeg. Toen ging het absoluut niet goed in mijn leven. En als ik dan deze psalm goed lees, gemeente, en ik leg de geschiedenis van David en Bathsheba er eens even naast, dan heeft het niet dagen, maar maanden geduurd voordat David tot belijdenis kwam van zijn zon. Hij heeft gevoeld, zo kan het niet, maar heeft zich ertegen verzet op de een of andere manier. Gods hand is op David gekomen. Ja, dat is gelukkig een teken dat God David niet had losgelaten. Stel je voor dat God gedacht heeft, ja David, nou heb je zo erg gezondigd en je beleidt het niet eens. Nou geef ik je maar over aan jezelf. Dan was David helemaal het spoor kwijtgeraakt. Maar die hand van God die dringt David om oprecht te worden. David die is zo door de Heilige Geest geleid dat hij tot het moment kwam dat hij zijn zonde moest beleiden. Allereerst wil ik dat maar vanmorgen onderstrepen, hoe genadig en barmhartig de Heere is met ons zondige mensen, met zijn kinderen. Dat heeft de Heere een geduld. Dat is juist ook aan het avondmaal, elke keer weer zichtbaar. De Heere heeft zo ontzettend geduld met ons. Hij handelt niet met ons naar onze zonde. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. De Heere die komt elke keer weer terug. Wat er ook gebeurd is in ons leven. Elke 3 maanden, dan is er weer het avondmaal waarin de Heere laat zien dat hij genadig en barmhartig is. Maar hij laat ons vanmorgen wel zien, gemeente, dat het zo belangrijk is dat we oprecht worden. En hij zorgt er wel voor dat je je niet comfortabel voelt. Wanneer je gezondigd hebt en je beleidt het niet. Vroeg of laat kom je in een soort crisis terecht dat je het wel moet beleiden. Wat een wonder dat God zo met ons handelt. Dat hij ons niet overgeeft aan onszelf. En dat we ons niet blijven verzetten tegen God. Maar ik zeg u er vanmorgen dan ook maar heel eerlijk bij, gemeente. De manier waarop David tot schuldbelijdenis kwam. Dat laat ook wel zien dat dat echt van Gods kant komt, toch? Jongens en meisjes, weten jullie nog hoe David tot belijdenis kwam? Dat hij zo gezondigd had in die hele situatie met Bathsheba en Uria. Kwam hij zelf tot het inzicht? En lees je in de Bijbel dat hij zelf het allemaal overdacht en denkt, nee, zo kan het niet, zo, ik moet terug naar de Heere. Je weet denk ik nog wel dat de profeet Nathan er aan de pas moest komen. Door God werd de profeet Nathan gestuurd. En die ontmaskerde David. En David had het niet eens in de gaten allereerst. Want die profeet Nathan die vertelde dat verhaal, weet je wel. Van die rijke man en die arme buurman. En die rijke man die zoveel lammeren had, die stal, die roofde. Dat ene lam dat die buurman in zijn gezin had. Dat moest hij hebben en wilde hij hebben. Om dat te slachten voor het feest dat hij wilde gaan vieren. En David die was zo verontwaardigd toen hij dat verhaal hoorde. Toen zei hij, die man, die rijke man die dat gedaan heeft. Die dat ene lam van zijn buurman gestolen heeft. Die is des doods schuldig. Oogkleppen voor noemen we dat. En toen zei Nathan: jij bent die man. En toen vielen die oogkleppen af. De schellen van de oog. Toen brak David. Toen ging die door de knieën. Ja, dat lezen we in vers 5. Mijn zonde maakte ik u bekend. En het is u misschien wel opgevallen dat tussen vers 4 en 5 in, daar staat dat ene woordje Sela. Daar geven we vaak niet zo heel veel aandacht aan. Maar volgens de meesten betekent dat even dat er een rustmoment in het lezen van de psalm moet komen. David die zegt: mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En hij laat een stilte vallen. En dan komt de verandering. Mijn zonde maakte ik u bekend. En als je nou even doorgaat en leest hoe David dat onder woorden brengt. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heer. Dan proef je toch in de woorden van David dat hij niet zomaar even sorry zegt. Je kunt ook heel makkelijk even je schuld belijden en even sorry zeggen. Maar schuld belijden is gemeente, dat is niet even sorry zeggen tegen God. David die brengt hier onder woorden hoe erg de zonde tegenover God is. Hij beleidt ze. Hij verbergt ze niet meer. Hij wordt eerlijk voor God. Heere, wat heb ik u een verdriet ermee aangedaan. Ik heb u op het hart getrapt. En als u Psalm 51 er dan nog naslegt, waar vanmiddag de preek over zal gaan, dan hoort u David daar in diep verdriet en verbrokenheid van hart smeken om genade, omdat hij gezondigd heeft tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. Hij was net als de verloren zoon die ook niet meer langer zijn stand op kon houden en moest zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Kijk, dat is de weg. Dat is de weg om schuldvergeving te ontvangen. Schuldbelijdenis. Nee, dat is niet iets wat we zelf moeten doen. Dat is niet iets wat uiteindelijk bij ons vandaan komt als een soort iets waar we God mee moeten bewegen om vergeving van zonden te schenken. Nee, het is de weg die God aanwijst, waar God ons zelf op leidt. Wij hoeven God niet te bewegen tot vergeving. Hij vergeeft de zonde in deze weg. David die zegt het aan het slot van onze tekst: u vergaf mijn ongerechtigheid, u vergaf mijn zonde. En dan weer, gemeente, dat ene woordje Sela. David is er stil van. U bent een vergevend God. Bij de voorbereiding van de preek moest ik denken aan wat je leest in dat bekende boek van John Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Als christen met dat pak van zijn zonde bij het kruis staat en voelt de last van dat pak van zijn zonde. En dan ziet hij op het kruis, op de Heere Jezus Christus, waar hij zijn zonde belijdt, daar bij de voet van het kruis. Dan glijdt dat pak van zijn zonde van zijn rug af. En wat een opluchting. Wat een bevrijding. Ja, wij hoeven God niet te bewegen door onze schuldbelijdenis. God is barmhartig en genadig. Hij is zo bereid om de zonde te vergeven. Onze God is een vergevend God. Zijn hart is vol van ontferming en vol barmhartigheid. David zag dat in de tabernakel, in de dagen waarin hij leefde, in al die offers die er gebracht werden. Die offers die zagen op hem, de Heere Jezus, die de last van onze zonde gedragen heeft, die in het avondmaal wordt uitgetekend, in dat verbroken brood en in dat vergoten bloed, dat hij door zijn bloed ons de vrede met God schenkt, eeuwig leven, vreugde tot in eeuwigheid. David is er vol van in deze psalm. En daarom is het een onderwijzing waarin hij ons mee wil nemen, opdat we onze zonden belijden voor God. indien wij onze zonde belijden. God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven. Daar kun je van op aan, ook in deze voorbereidingsweek. Daar mag je de Heere aan houden wanneer je met je zonde bij God komt. Blijf niet met je zonde weg bij God, maar kom tot hem. Alle andere wegen lopen dood, gemeente, ook als het gaat om het avondmaal. Als je probeert zelf je goed te maken voor God, en te denken, als ik dat nou beter doe en als ik dat nog eens even recht zet in de komende week, dan kan ik volgende week wel aan het avondmaal gaan. En als je daarvan verwacht, gemeente, dan loopt dat op een mislukking uit. Dan zul je de zegen van het avondmaal en de vreugde van het avondmaal ook niet ontvangen. Weet u wanneer je de vreugde van het avondmaal ontvangt? Als je eerlijk bent. Ook over je overgebleven zonde, waar het formulier over spreekt. En waar je nog elke dag tegen te strijden hebt. Wees er eerlijk over tegen God. Dat is de weg. Om de vreugde van de vergeving te ontvangen. Ja, blijf ook niet steken in een algemeen gebed om genade. Want dan bent u net als die fariseer in de tempel, in de gelijkenis van de Heer Jezus. Die zichzelf aardig wat beter vindt dan een ander, dan die tollenaar. Kijk, je kunt natuurlijk heel gemakkelijk zeggen, ik leef van genade. Maar als je ondertussen denkt, ja, maar ik kan wel aan het avondmaal, want ik ben een kerkganger en ik kom 2 keer in de kerk. Dat komt u toch, ook vanmiddag weer. Maar als dat een grond gaat worden, als je daarvan gaat verwachten, en als je denkt, ja, maar ik ben geen echtbreek. Wat die heeft uitgehaald en wat die gedaan heeft. En ik ben niet zoals die, wat die allemaal zegt en wat die er allemaal uitkraamt. En ik ben niet als die, zo'n ruziemaker. En ondertussen dan zoek je het eigenlijk in jezelf. Maar als je op zo'n manier, gemeente, naar het avondmaal wilt gaan, dan zul je de vreugde van de vergeving niet ervaren. Want je ontvangt dan ook geen vergeving. Wie zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. We hoeven God niets aan te bieden, dan alleen maar onze zonde en schuld. Juist zulke mensen zijn ook volgende week welkom aan de tafel van de Heer Jezus, die alles van zijn offer alleen verwacht. Wij moeten belijden. Heere, ik heb niets van mijzelf. Maar God laat zien, je hoeft ook niks van jezelf te hebben. Want in de Heer Jezus is alles wat je nodig hebt. In hem is het genoeg. Als je op hem mag zien, als je bij de voet van het kruis je zonde beleidt voor hem, dan ben je welkom aan zijn tafel om te eten en te drinken. En die vergevende liefde van God te mogen proeven in de tekenen van brood en wijn. Zo nodig de Heer deze weg. En daarin wil hij ons leiden. Ook door de preek van vanmorgen. De voorbereidingsweek. Eerlijk, oprecht. Zonder bedrog. Ja, dan bid je toch. Heere, maak mij oprecht. Maak mij eerlijk. Opdat ik die vergeving mag ontvangen. En mag kennen. En mag roemen in het kruis van de Heer Jezus alleen.